Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 43, het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. En ook het derde vers, zend Heer uw licht en waarheid neder. 1 en 3 van Psalm 43. Gemeenschap met de kerk der eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Laten wij in aansluiting erop zingen van Psalm 117. Loof, loof den Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Psalm 117. En een iegelijk spreken dan in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. De schriftlezing is uit Romeinen 10 en daarvan de verzen 1 tot 13. Wij noemen nu dus Romeinen 10 en daarvan de verzen 1 tot 13. Het woord Gods luidt daar aldus. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt als het dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dat is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, en iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen, want een iegelijk die de naam des Heere zal aanroepen, zal zalig worden. De tekst voor de prediking van deze avond vindt u in Romeinen 10 dus, het voorgelezen schriftgedeelte, de versen 9 en 10, namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Zoeken wij het aangezicht van de Heere. Heere, zo is het in de weg van uw voorzienig bestel dat wij wederom in uw huis mogen samen zijn. Waar is het beter dan in uw huis? Waar is het beter dan daar waar uw woord open ligt en waar uw woord gepredikt zal worden? Waar wij als gemeente ook de psalmen mogen aanheffen, waar wij dan ook onze gaven mogen geven voor uw dienst, waar wij de psalmen niet alleen mogen zingen, maar waar wij ook in het gebed tot u mogen naderen. Heere, geef als wij dat in deze ogenblikken doen, dat het ook zo mag zijn dat het Gode verheerlijkend is. En dan is ons bidden Gode verheerlijkend, wanneer gij zelf door uw geest dat gebed in ons verwekt en dat ook geeft om u te aanbieden. Want we moeten met schaamte belijden dat ons bidden vaak zo egoïstisch is. Dat ons bidden vaak zo is gericht op onszelf. En dat ons bidden vaak alleen maar is het uitspreken van zoveel verlangens en begeerten. Terwijl het ons toch in de eerste plaats erom te doen moet zijn om in het gebed uw grote naam eerbiedig te erkennen. Laat dat dan ook in ons hart en leven zo mogen gevonden worden, Heren. En dan moeten we het erkennen, gij zijt de grote en de hoge, de verheven God. Gij zijt het die niet van nodig hebt om door mensenhand gediend te worden. Maar, Heer, het heeft u toch behaagd. Gij hebt het in uw woord laten bekendmaken, dat het u wel behagelijk is wanneer wij, nietige mensen, tot u gaan in de weg van het gebed. U aanroepen. Ja, gij roept er zelf toe op, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Volhard in het gebed. Heren, daarom bidden wij u, geef ook die geest der genade en der gebeden. Want die zal dan in ons bidden. En geef dan ook dat onze gebeden zo opgezonden mogen worden. En dat zij ook door die grote, hoge priester die daar in de hemel is, gelouterd mogen worden. En wil gij zo ons aanzien en ons ook vanmiddag in alles gedenken. Neem dan weg al hetgeen de loop van uw woord in de weg staat. Wil gij wegnemen onze zonden, onze ongerechtigheden, die er altijd weer tussen staan. Heren, wil gij het genadiglijk verzoenen in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, dat reinigt van alle zonden. Wil ons in hem aanzien. Wil gij ook zo vanmiddag ons gedenken, in spreken en in luisteren. Wil gij uw dienstknecht zo als een middel in uw hand gebruiken om uw woord door te geven, om in uw naam, uw vloek, uw zegeningen de mensen aan te dringen. En Heren, dat het gehoord mag worden niet als eens mensenwoord, maar gelijk het toch in de waarheid is als uw woord, wil gij dan geven dat het tot bekering mag zijn, dat het mag zijn, Heren, tot vernieuwing. En dat het ook bij uw volk en kinderen mag zijn, dat ze onderwezen mogen worden. O wil gij dan uw licht en uw waarheid zenden, dat die ons leiden. En dat er zo ook mogen zijn, Heren, die wellicht naar de kerk zijn gegaan, biddend, smekend om uw zegen, om onderwijs, om voedsel voor hun ziel. En dat dat nog ontvangen mag worden. Dat het nog gevonden mag worden in dit avonduur. Dat zo spijzen, teerkost ontvangen mag worden. Heren, dat dan alles is weg mag vallen. En dat dan uw stem gehoord mag worden. En dat dat ook zo mag zijn. Dat daarin gezien mag worden. Wat gij dan ook wil geven. En wat gij wil zijn voor een arme zondaar om Christus wil. Want daar gaat het toch om bij uw volk en kinderen, dat gij, o Heer Jezus Christus, gestalte in hen krijgt. Dan moet gij toch wassen en wij minder worden. Dan is het nodig, Heren, dat er gevonden wordt die opstanding van die nieuwe mens. En dat er ook is die afsterving van die oude mens. En dat kan alleen ook door hem die de dood heeft overwonnen. En dat kan ook alleen door zijn opstandingskracht gevonden worden. Daar bidden wij u om, o Heren. Wil ons zo uit de hemel bedienen en bedouwen. Wil gij jongeren gedenken en ouderen. En die zijn in de branding van het leven, waar zoveel op afkomt. Onze jonge mensen die te maken krijgen met de verleiding, met allerlei dingen die zo op hen afkomen van deze wereld, problemen, moeite, vragen. Heere, geef dat zij naar uw woord luisteren. Want u weet ook hoe daar zoveel vragen ook op hen afkomen en ook in hen leven, maar dat zij er ook mee bij u terecht mogen komen. En vanuit uw woord onderwijs ontvangen. Heere, wil gij dan zo onze jonge mensen gedenken bij hun studie, bij hun werk. En wil gij geven, ook als zij op verkeerde wegen zijn, dat zij daarvan teruggebracht mogen worden. Als ze met verkeerde vrienden of vriendinnen omgaan, verkeerde contacten hebben, die soms voor anderen verborgen zijn, waar anderen soms niets van weten. Heere, geef gij toch te zien dat dat niet kan en dat voor uw aangezicht niet verborgen is, dat ze ermee zouden breken, Heere. Want uw ogen doorlopen toch de ganse aarde. U weet van alle dingen. Wil gij gedenken hen die uw woord en dienst de rug toe hebben gekeerd, die niet meer naar de kerk komen. Heere, u weet hoe smartelijk dat is voor ouders, voor grootouders. En dan weet u hoeveel gebeden er ook opstijgen, juist ook voor hen. Heere, roep ze nog een hand toe. En wil gij betonen dat gij ook hoort naar het gebed, dat ook voor hen wordt opgezonden. Geef nog een heilige onrust om toch terug te keren tot u. Wil gij gedenken hen die in de greep liggen van de drugs, van alcohol, van verslavende middelen. O Heer, op allerlei wijze wordt dat gevonden en wordt dat ook soms in deze tijd goed gepraat en gestimuleerd zelfs. Maar u weet hoe dat levens ook tot het verderf brengt, tot de ondergang doet gaan. Heren, en dan is het soms zo moeilijk voor zulke om daarvan los te komen als ze eenmaal daaraan toegegeven hebben, eenmaal in die greep verkeren. Heren, maar betoon nog dat gij de Almachtige zijt en wil gij hen zo nog gedenken in uw gunst. Wil gij gedenken alle gehandicapten. Heren, wil gij ze sterken als het moeilijk is, als er doofheid is of blindheid is of gehandicapt dat zij aan een rolstoel gebonden zijn. O Heren, wat kan het moeilijk zijn als het kruis zo op hen afkomt. Geef gij hen daarin ook uw hulp en uw kracht. Wees gij met hen die het psychisch moeilijk hebben, die zo gedeprimeerd zijn. Heren, die zoveel op zich afzien komen en Heren, wat kan het dan ook moeilijk zijn als het zo donker is. Wil gij ze in alles omringen en sterken en dat licht van uw genade doen zien, Heren, dat er bij u uitkomsten zijn. Als wij het niet zien zitten, als wij het soms zo moeilijk en zo zwaar inzien, ach, dat ze het eens zouden mogen horen van uwentwegen en dat ze uw stem zouden mogen horen die het zegt, heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die ze alle bij name kent. En dat wij dan niet hoeven te zeggen, onze weg is voor de Heere verborgen en ons recht gaat aan onze God voorbij, want gij weet het en gij ziet het. En dat gij het zijt die de moede kracht geeft en dat gij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Heere, wil gij dan zo nog uw goddelijke kracht betonen? Wil gij zijn, Heere, met alle arbeid die in uw koninkrijk geschiet, wil gij al uw gaarne getrouwe dienstknechten gedenken en wil ook geven, Heere, dat ook het werk van de zending voortgang heeft, dat uw koninkrijk ook daardoor gebouwd mag worden en allen die daarin een taak en een plaats hebben, die onderwijs geven, die ook bezig zijn om uw woord te vertalen in landstalen, u kent ze, Heren. En wil gij geven dat ook dat werk dat soms in eenzaamheid verricht wordt en soms ook moeilijk is, Heren, dat het ook voortgang mag vinden en dat ook zo nog mensen in het heidendom verkerend mogen geconfronteerd worden met die boodschap van vrije genade. O Heren, wil ook alle evangelisatiearbeid zegenen. En doe uw koninkrijk zo komen. En gedenk ook aan uw oude bondsvolk Israël. Heere, wil gij ook dat volk gedenken, dat zo leeft in moeilijke omstandigheden, omringd door vijanden die hen geen bestaansrecht gunnen. En Heere, dan weet u ook daar in de moeilijke positie, maar we hebben het ook uit uw woord gehoord. En we zullen ook vanmiddag horen dat ook de apostel Paulus toch ook dat gebed opzendt voor Israël tot hun zaligheid. En daar mogen we ook om vragen, dat zij mogen komen tot de kennis van die ene naam, Jezus Christus, en die gekruisigd. Wil gij gedenken ook de arbeid van de Theologische Universiteit? Heere, geef ook curatorium, geef ook de professoren, de docenten, allen die daarin hun taak hebben, ook alles wat zij daarvoor nodig hebben. En dat ook zij die zich voorbereiden op het ambt daarin ook onderwezen mogen worden. En dat ook dat gezegend mag worden. En wij willen daarin ook onze vriend en broeder dominee Baars gedenken. En sterk ook hem, Heere, voor zijn taak. En gedenk ook zijn vrouw, zijn gezin en in deze bijzondere omstandigheden, Heere, dat zij ook zo bij alle veranderingen die er op hen afkomen ook mogen gesterkt worden en mogen zien op u. En wil ook deze gemeente gedenken, Heere, die dan toch ook weer verblijd mocht worden, dat weldra ook de vacature weer vervuld zal mogen worden. Heere, dan hebt u ook daarin nog willen horen en willen gedenken. En dan bidden wij u ook voor dominee de Butter en zijn vrouw. Gedenk ze, Heere, en geef ook dat zij weldra ook zo weer aan de gemeente verbonden mogen worden. Heere, laat uw koninkrijk zo komen dat het alles mag zijn, tot eer en grootmaking van uw naam. Zo leggen wij alle noden en zorgen voor u neer. O grote ontfermer, wil ons allen gedenken, vergeving schenken en ook voor de zonde bewaren. Wij smeken het u alles uit genade. Amen. U krijgt thans gelegenheid uw gave af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Hij zegene u en uw gave. Laten wij zingen, gemeente, van Psalm 66 en daarvan de versen 8 en 9. Zullen wij zingen van Psalm 64, het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Gemeente, in de Nederlandse Hervormde Kerk vindt meestal op de Palmzondag de openbare geloofsbelijdenis plaats. In onze kerken gebeurt dat vaak op Pasen, eerste of tweede Paasdag, of in de tijd na Pasen ook op Pinksteren. En dan mag in het midden van de gemeente de naam des Heren beleden worden. Dat is altijd een voorrecht. Als dan jongeren er zijn die de naam des Heren willen beleiden, hun ja-woord willen geven. Een bijzonder ogenblik, want dan mag het toch ook dankbaarheid zijn als de Heren dat nog schenkt. In een tijd van kerkverlating, in een tijd dat velen kerkelijk ontrouw zijn en ontrouw worden, dan is het aan de andere kant ook een weldaad als er nog een jonge generatie is die begeert in de wegen des Heren te wandelen. En zo die dienst des Heren ook te erkennen. Zijn naam belijden, dat is een goede zaak. Daar worden we allen ook toe opgeroepen. Wie we dan ook zijn, of u belijdend lid bent of niet, we worden allen toch opgeroepen om de naam des Heren te belijden, om goed van hem te spreken, om uit te komen voor zijn dienst. En Paulus schrijft dat ook aan de gemeente van Rome. In die grote stad, de hoofdstad van dat grote Romeinse wereldrijk, was ook een christelijke gemeente ontstaan. Je zou dat kunnen noemen de hoofdstad van de wereld, Rome. En hoe was die gemeente ontstaan? Wel, naar alle waarschijnlijkheid is die gemeente ontstaan uit mensen die als uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten op het Pinksterfeest in Jeruzalem aanwezig waren toen de Heilige Geest werd uitgestort. Jullie weten wel, jongens en meisjes, als het Pinkster-evangelie klinkt uit Handelingen 2, als dan je daar leest van de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest in Jeruzalem, dan hoor je al die volken, dan hoor je al die mensen noemen die daar geweest zijn. Uit allerlei landen en plaatsen van de wereld waren ze naar Jeruzalem gekomen. En er waren dus ook mensen, Joden en Jodengenoten uit Rome afkomstig. En toen ook van die mensen tot waarachtige bekering kwamen, toen ook de Heilige Geest hun harten ging vernieuwen, ach, dan begrijp je, althans ik hoop dat je dat begrijpt, wat er dan gebeurt als ze weer terug zijn in Rome. Zeggen ze dan, nou ja, we hebben daar een mooie ervaring op gedaan in Jeruzalem en ze vergeten het weer. Nee, dan voel je dat ook het werk des Heren in hun hart gevonden wordt en dat ze dan ook goed moeten spreken van de Heren. Dan gaan ze erover spreken, dan wordt dat ook verteld wat grote dingen God gedaan heeft. Dan wordt gewezen op die naam, op de Heer Jezus Christus, op die zaligmaker. Dan wordt gewezen op dat heil dat God nu wil schenken en dat nu gepredikt mag worden en dat allerwegen verkondigd mag worden. En dan, ja, dan zie je dat ook anderen daar in Rome zo geconfronteerd mogen worden met dat evangelie van vrije genade, dat er zo daar in Rome een christelijke gemeente ontstaat. En dat Paulus dan ook het verlangen krijgt, hij spreekt dat duidelijk uit, om naar die gemeente toe te gaan, om die gemeente daar te ontmoeten. En als hij daar nog geen gelegenheid voor heeft ontvangen door allerlei omstandigheden, dan gaat hij onder de inspiratie van Gods Geest ook deze brief schrijven. En dan laat hij ook zien in onze tekst dat dan het paasfeit, het feit van Christus' opstanding en overwinning op dood en graf ook een appel doet en ons ook oproept zijn naam te belijden. En daarom is het thema van de prediking van deze avond: Pasen roept op tot belijden. Drie gedachten. Hoe beleden moet worden, wat beleden moet worden en wat de vrucht is van dat belijden. Pasen roept op tot belijden. Hoe beleden moet worden, wat beleden moet worden en wat de vrucht is van dat belijden. Wanneer we dus hoofdstuk 10 opslaan, dan kun je zo merken in dat tiende hoofdstuk de verbondenheid van de apostel Paulus met de Joden. Hij is met dat volk van de Joden zo verbonden, dat kan ook niet anders. Want ja, dat was zijn volk. En dan merk je, als hij dat zo duidelijk zegt in het begin van dit hoofdstuk: broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dan merk je, daar is een grote sympathie, een toegenegenheid tot dat volk Israël, tot de Joden. En ik denk dat dat een beetje verband houdt ook met het feit dat Paulus aanvoelt dat daar toch een beetje twijfel over bestaat. Dat hij aanvoelt dat er toch wat andere gedachten zijn en dat er wel wellicht bij de mensen die gedachten kan leven, dat hij eigenlijk een bepaalde haat heeft tegen die Joden. En dat is helemaal niet het geval. Dat is helemaal niet het geval. Maar waarom zou dat dan zo kunnen leven bij de mensen? Wel, je kunt dat begrijpen, jongens en meisjes. Paulus, die zo die Joodse religie had aangehangen. En als er één was die vocht. En als er één was die erachter stond. En als er één was die dat uitdroeg. Dan was dat toch de apostel Paulus in zijn voormalig leven. Dan was die een ijveraar voor de Joodse religie. En dan kun je het lezen, hoe hij daar later ook over schrijft, hoe hij een fariseer was en hoe hij streed en hoe hij tekeer ging en hoe hij zo ijver had. En dan gebeurt het ook vaak als mensen tot andere gedachten komen, dat dan ook tegelijk de felste tegenstanders worden. En zo denk ik dat Paulus toch wat het idee heeft dat ze zo wat twijfelen aan zijn sympathie voor de Joden, dat helemaal omgeslagen is. En daarom laat hij dat ook heel duidelijk uitkomen, dat helemaal niet het geval is. En wat is dan het beste bewijs? Wat is dan het beste bewijs? Het gebed. Het gebed. Want dan zegt hij: ik bid iedere dag voor dat volk. Iedere dag denkt Paulus ook in zijn gebed aan dat volk der Joden. En als je dan een Jodenhater bent, ja, dan ga je er niet voor bidden. Dus dat is duidelijk een bewijs. Maar dat is tegelijk ook voor ons een les. Hoe dan? Wat voor les is daar dan in voor ons? Wel, kijk, wanneer je met iemand overhoop zou liggen, dat kan natuurlijk, dat mensen eigenlijk tegenover elkaar zijn komen te staan. En dan weet u wel, dan zijn wij mensen vaak, ja, ik sta in mijn recht. En ik heb nou al het mogelijke gedaan. En nee, ik sta helemaal goed hoor. Dan gaan we vaak, ja, de schuld bij de ander zoeken. En dat kan ook best, dat de schuld bij de ander ligt. Maar hoe kunt u nou weten of u zuiver staat, of u eerlijk staat ook tegenover die ander? Of u voor hem of haar bidt. Bid u voor hem of haar. Want kijk, je mag de zonde niet goed praten. Nee, dat moet je zeker bestraffen. En het verkeerde, dat mag helemaal niet goed gepraat worden. Dat moet bestraft worden. Maar is er dan ook voor hem of haar juist steeds dat gebed, dat pleiten op Gods genade Of dat de Heere hem of haar zo wil schenken wat nodig is. En bezinning wil geven en duidelijkheid en bekering. Is er dat gebed dan wel? En dan blijkt vaak dat men een ander zo makkelijk kan afschrijven. En dan zie je, dan ligt het toch niet goed, gemeente. Dan ligt het toch niet goed. Paulus die zegt dat hij steeds bidt ook. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. En dan zie je, liefde maakt niet blind. Dat wordt wel gezegd. Liefde maakt blind. Dat is niet waar. Dat is niet waar, dat is een hele verkeerde uitdrukking. Ware liefde maakt niet blind. Ware liefde juist ziet heel scherp. Ziet het goede, het mooie, maar ook het kwade. En dat goede, dat Paulus ziet bij de Joden, en dat verbergt hij ook niet, dat zegt hij ook heel eerlijk. En hoe zegt hij dat dan? Wel, dan prijst hij ook hun ijver. Wat een ijver, daar kun je beschaamd onder worden. En hij weet dat ook vanuit zijn eigen leven, hoe hij ook een ijveraar was. Nou, ze hebben een bijzondere ijver in de godsdienstige zaken. Dat verzwijgt hij ook niet, dat is een pluspunt, dat is mooi als hij dat kan zeggen. Zou hij dat ook van u kunnen zeggen? Zou hij dat ook van jou kunnen zeggen, dat er zo'n ijver is? Zo'n ijver is om de Heere te dienen, om de Heere te zoeken, om naar zijn woord te horen. Maar, zegt Paulus tegelijk erbij, dat is een ijver bij de Joden zonder verstand. Nou, Paulus, dat is ook een uitspraak zonder verstand. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, het is een ijver die niet voortkomt uit de ware kennis. Ze hebben geen goed zicht. Geen goed inzicht in de openbaring Gods. Dat bedoelt hij als hij zegt een ijver zonder verstand. Want dan is de grote vergissing die ze maken, dat ze de gerechtigheid die God aan een zondaar uit genade wil schenken, verwerpen. Dat ze vasthouden aan die gerechtigheid via de werken der wet. De gerechtigheid die zij zelf moeten bewerken. En dan zie je als het ware die ladder, hè? Die ladder waarmee zij tot God willen klimmen. En waarvan ze vast van overtuigd zijn, oh, als ze dat maar stip doen, treden voor treden, zo zijn ze toch al een heel stuk op die ladder. En zo kunnen ze toch wel voor God bestaan en zo kunnen ze die gerechtigheid zo wel beantwoorden en zo vinden om zo voor God te bestaan. En dat proberen ze met hun eigen inspanningen, met hun eigen verdiensten zo te verkrijgen. En dan wijst Paulus op wat Mozes heeft gezegd. Ze hoeven niet op te klimmen naar de hemel of neer te dalen in de afgrond. Ach, ze moeten dat woord van Gods belofte, dat hen zo nabij is gebracht, gelovig aanvaarden. Daar komt het op aan, op het gelovig aanvaarden van Gods belofte. Maar die Joden die zijn maar bezig om zo met hun eigen werken de gerechtigheid en het leven te verwerven. Maar dat loopt uit op een eeuwige mislukking. Niet de mens moet opstijgen naar omhoog, maar Christus is van boven neergekomen. En wat is het dan dwaas om te menen dat Christus nog uit de hemel naar beneden moet worden gehaald of uit de doden. Nee, het gaat om het woord dat gepredikt is. De apostelen en de andere boodschappers hebben dat woord verkondigd. En dan zie je, dat is zo nodig. Dat is tot hen gebracht en daar moeten ze voor buigen, dat woord van Gods genade. En dat is ook voor u, dat is ook voor jou, dat is ook voor jullie jonge mensen nodig. Dat hebben we alle nodig, dat woord dat gepredikt is, die roepstem. Die weg der zaligheid, die is u toch gepredikt? U kunt toch niet zeggen dat u die weg niet weet en dat u die weg niet gepredikt is? Nee, zeker, die is u gepredikt, zondag op zondag. Die is u voorgehouden, misschien wel van uw jeugd af aan, van uw kindse jaren aan, via de opvoeding, via vader, moeder, die u daarop gewezen hebben en die u zo daar in bekend hebben gemaakt, de weg der zaligheid. En dan komt het erop aan om dat te kennen, dat gelovig te aanvaarden, daaronder te buigen. En de korte inhoud van het woord, dat gaat Paulus dan in onze tekst samenvatten. Indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus. Hoe moet er dus beleden worden? Dat is onze eerste gedachte. Hoe moet er nou beleden worden? Nou, met uw mond belijden en met uw hart geloven. Daar komt het op aan. Met uw mond belijden. Kanttekenaars die wijzen erop dat het dus heel belangrijk is dat anderen daarvan horen. Dat anderen dan er ook bekendheid van ontvangen. Dan is het maar niet zo dat je dat voor jezelf kunt houden en dat je kunt zeggen, ja fijn, dat mag ik kennen en dat is een zaak tussen de Heeren en mijn ziel. En nou goed, dat is het geheim van mijn leven en daar hebben anderen niet mee te maken. Nee, dan is het ook nodig, dan is het ook goed om daarvan te getuigen, om daarvan te spreken. En dat is heel belangrijk om met de mond zo te belijden. En dat wil ik graag u allen op het hart binden. En dat is natuurlijk belangrijk dat dat dan ook een keer gebeurt in je leven, jonge mensen. Dat je hiervoor komt te zitten en dat je dan de naam des Heren mag belijden. Maar u voelt wel dat het natuurlijk ook belangrijk is en nodig is dat dat beleefd wordt en dat dat ook in de dagelijkse praktijken, dat dit het ook in de situatie van uw leven en van jullie leven, jonge mensen, dat dan ook de naam des Heren beleden wordt, dat moet dan ook 's maandags, dat moet dan ook in de week, dat moet dan ook op je werk, op school of waar je dan ook bent. Dan zie je dat is belangrijk. Dat zo met de mond wordt beleden, dat het door anderen gehoord mag worden. Dat anderen mogen horen dat zijn naam erkend wordt. Dat zijn dienst zo een liefdedienst is geworden. En dat je anderen als het ware ertoe oproept ook. Om die God groot te maken. Komt, maakt God met me groot. Mag je zo wel eens de naam des Heren belijden? Mag je zo wel eens met je mond daar anderen over spreken? Kijk, het staat hier natuurlijk duidelijk met de mond belijden. Dat is aan elkaar verbonden. Want ja, wij zeggen vaak, kijk, je met je mond kun je heel wat zeggen. Met je mond, ja, sommige mensen zijn heel rap met de mond en die kunnen praten als brug. Maar zegt, jongen. Nou, die is goed van de tongriem gesneden. Die kan praten, zeggen. Dan heb je mensen ook die heel vrijmoedig over de Heren kunnen spreken. Ja, dan zegt, jongen, daar kun je wel eens jaloers. Het zijn er wel eens mensen die zeggen, nou, wou dat ik zo kon spreken als die man of die vrouw. Die kan zo spreken, die praten. Ja, natuurlijk. Dat is goed om vrijmoedig over de Heren te spreken, met de mond zo daarvan te getuigen. Maar u weet wel waar ik naartoe wil, hè? Het moet meer zijn dan alleen maar met de mond. Als het alleen maar met de mond is, dan is het, dan deugt het niet. En dan zeg je ook vaak dan is het leven er soms mee in strijd. En dan zeg je, dan is het verschrikkelijk als mensen ja zomaar spreken. En als je dan hoort, als ze dan zeggen, ja, die kunnen wel vroom spreken. Maar ook, val niet in hun handen. Krijg niet met ze te doen, man, toch? Dan zeg je, ja, wat is dat nou? Wat heeft dat nou voor zin? Dan zeg je, dan doet het nog afbreuk aan het koninkrijk Gods. Als de daden er niet mee in overeenstemming zijn. Dus daarom zei ik, we moeten er goed om denken, met de mond belijden. En daar wil ik eigenlijk even een streepje zetten onder dat woord belijden. Want kijk, belijden, dat woord dat hier staat in het Grieks, dat wil eigenlijk zeggen hetzelfde zeggen. Als je dat even uit elkaar haalt, dan zeg je, dan zit er het woord gelijk in, hetzelfde, en het woord spreken, hetzelfde zeggen. En echt belijden, en met de mond belijden, dat is eigenlijk een echo, dat weerklank, dat is eigenlijk hetzelfde zeggen. Dan heeft de Heer het voorgezegd. Kijk, daarom zeg je, ja, een mondbelijdenis, dat moet dan eigenlijk ook zijn dat het een echo is van wat de Heere heeft voorgezegd. En als je je echt belijden, kijk, dat gaat de Heere dan ook werken, dan gaat de Heere het voorzeggen. Heeft de Heere het ook u voorgezegd? En dat je het zo gaat nazeggen. Kijk, dat is belijden. Dan ga je het nazeggen, wat de Heer heeft voorgezegd. Dan ga je luisteren naar de Heer. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Kijk, wij moeten leren luisteren. En luisteren, dat betekent ook buigen voor het woord des Heeren. En dan erkennen, ja, wat hij zegt, dat is waar. En als de Heere spreekt in zijn woord, wat zegt hij dan? Wat zegt de Heer in zijn woord? Dan zegt hij toch dat hij goed is en dat wij slechte, zondige mensen zijn. Dan gaat de Heer in zijn woord bekendmaken wie hij is, maar ook wie wij zijn. En dat moeten we gaan nazeggen. Dan moeten we mee eens worden, overeenstemmen. Want dat is een mens niet. Dat is een mens niet. Want als er in de Bijbel wordt gezegd wie u bent en wie jij bent en wie ik ben, daar ben je het echt niet mee eens hoor. Want dan zegt Gods woord ons dat er niets van ons deugt. Dat er niets in ons is dat God wel behagelijk is, dat al het onze met zonde bevlekt en bedekt is. En dan kun je misschien wel zo oppervlakkig even nazeggen. En dan zeg je, ja, dat zijn de bekende klanken, dat heb ik geleerd. Maar heeft de Heere u dat geleerd? Heeft de Heere dat voorgezegd? Moest u het nazeggen? En dan kom je ook op die plaats van David in Psalm 51. O, dan gaat de Heere hem zijn zonde bekend maken. Nathan immers was tot hem gekomen. Gij zijt die man. En dan gaat hij het ook leren. Dan moet hij zeggen, ja Heere, ik ben een kind des doods. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven, want ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Dan gaat hij het nazeggen wat de Heere hem voorhoudt, o, dat hij in zonde ontvangen en geboren is. En dan moet hij het erkennen, de Heer is recht in al zijn weg en werk. En als de Heer het voorzegt in zijn woord, vervloekt. Ja, dat is wat. Als je dat eens even bedenkt, dat de Heer zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft bij al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En als ik dan moet zeggen, nee, ik heb niet gedaan wat in dat boek der wet staat geschreven. Ik heb die woorden overtreden, dan ben ik vervloekt. Dan ben ik een doemwaardige. En als de Heer de heiligheid van zijn wet voorhoudt, dan moeten we het gaan nazeggen. O, dan hoor ik de psalmdichter zeggen, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Nee, dan zegt Gods woord ons niet dat we beste mensen zijn. Kijk maar in Romeinen. O, daar wordt het onomwonden ons voorgehouden. Kijk maar in hoofdstuk 3 wat er gezegd wordt van onze mond en wat er gezegd wordt van onze lippen en wat er gezegd wordt van onze keel. Geopend graf. Alle mensen zijn zondaren. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Allen afwijkers van de wet. Belijdenis doen. Ach, dat betekent overeenstemmen. Nazeggen. Zoals een klein kind de woorden van vader en moeder gaat nazeggen. Jullie weten het wel, jongens en meisjes. Misschien heb je thuis ook nog wel een klein broertje of zusje. Dat kan nog niet praten, zo klein. Hoe moet dat kind nou gaan spreken? Kijk, daar gaat toch vader, moeder, die gaat toch. En dan ben je misschien zelf ook wel eens, zeg maar, mama. En dan net zolang het hoort. Ja, nou gaan ze spreken. En zo moet het voorgezegd worden. Zo moet de Heere ook
ook ons het voorzeggen. Zo moet de Heere het ons gaan leren, dat we het gaan nazeggen. Dat we het eens worden met hem. Met de mond belijden. Kijk, en dat is nou zo nodig. En dat het dan maar niet een vlag is die de lading dekt, zoals bij de Farizeeën, dat de Heere zelf moet zeggen, van buiten wit gepleisterde graven, maar van binnen vol bederf. Want daar heeft de Heere een afkeer van. Is dat misschien uw belijdenis? Een mooie vlag die de lading dekt, maar het is van binnen een en al verderf. Met de mond belijden en met het hart geloven. Ja, daar staat dus duidelijk dat het dan ook voortkomt uit het hart. Merkt u wel dat het dan ook uit het hart is? En u weet wel wat wordt er gezegd in de Bijbel van ons hart. Uit dat hart, ach, daar zijn de uitgangen des levens. En van nature is ons hart vol van de wereld en vol van onszelf. En de Heer Jezus zegt het, dat uit het hart voortkomen de boze bedenkingen, de hoererijen, de doodslagen, de dieverijen, dat we in ons hart hebben gezegd, Heere, wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Arglistig, dodelijk is het hart. En dan zie je, dan is het nodig dat dus dat hart vernieuwd wordt. Daar is hartvernieuwende genade nodig, dat die vuile bron van wanbedrijven zo gereinigd, zo vernieuwd is. En daar moet je toch om bidden, jongens en meisjes, hè? Om een nieuw hart. Dat je hart vernieuwd mag worden. Zou je dat doen? Dat heeft je vader, je moeder geleerd. Nou, bid daar maar om, vraag daar maar om. En dat zo in dat hart, zo die liefde Gods wordt uitgestort. Dat hart vernieuwd wordt. Want dat geloof is door de liefde werkende. Kijk, en dan zie je dat geloof, dat is een gave Gods. En een waar geloof, zegt de catechismus, dat is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen. En dan staat het ook heel duidelijk, dat is dat vaste vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat wil eigenlijk zeggen, dan geef ik me gewonnen, dan geef ik me over. Dat vertrouwen, dat gaat de Heilige Geest werken in het hart. Dat is als dat geloof zo uit het hart voortkomt. Dan gaat het geloven, dan mag ik het geloven. En dat is een hele persoonlijke zaak. Dan niet alleen anderen, maar ook mij. En dat is zo'n wonder. Als je dan jezelf hebt leren kennen, zo bij het licht van Gods woord, en zo hebt leren zien wie je bent, een albederver. En dan niet alleen anderen, maar ook mij. Voor zo een. Voor zo een. Dat nu de Heere, niet alleen anderen, maar ook mij, die vergeving der zonde. O, dat wonder dat hij die zonde wil vergeven. Dat hij die zonde wil wegnemen. Dat hij die zonde door dat bloed van het lam wil reinigen. Dat hij eeuwige gerechtigheid wil schenken. En eeuwige zaligheid zo wil schenken. O, hoe kan dat nu? O, aanbiddelijk uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Kijk, daarom zeggen we ook dat historisch geloof, dat alleen maar een verstandelijke zaak is. Ja, het is wel belangrijk, maar het is te kort, hoor. Het is te kort. Het is te kort. Calvijn zegt, de zetel van het geloof zit niet in de hersenen, maar in het hart. En wat moet er dan beleden worden? Dan gaat het dus om de inhoud van de belijdenis. Wel, dat kunt u ook duidelijk vinden in onze tekst. Indien gij met uw mond zult belijden, de Heere Jezus staat er. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is dus het paasfeit. Dus het gaat, als het om de inhoud van de belijdenis gaat, het gaat om de Heer Jezus. Een van de Puritijnen, Ambrosius, heeft dat boek gezien. Misschien hebt u het ook wel in de kast staan. Heb je het misschien ook in de kast staan? Lees het maar. Ambrosius, het zien op Jezus. Zo belangrijk. Hij schrijft dat naar aanleiding van Hebreeën 12, vers 2. Ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs. En dat gaat hij helemaal uitwerken. En dan zegt hij, ja, dat is nu de evangelieplicht. Daar gaat het om. Die naam moet beleden worden. En het gaat erom dat zijn naam verheerlijkt wordt. De Heer Jezus. Zien op hem, dat betekent dan ook afzien van onszelf en zien op hem. En dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus, om zijn werk, de opstanding van Christus, Pasen. En het gaat erom om die tweede persoon te kennen. En dan kent u wel die uitdrukking en dan gaan we hem, en dan moeten we hem leren kennen in zijn noodzakelijkheid. In zijn noodzakelijkheid. Is hij u al noodzakelijk geworden? Dat je nodig hebt. Wanneer heb je de Heer Jezus nodig? Wanneer heb je die zaligmaker nodig? Die uit de doden is opgewekt. Die heb je nodig als je een schuld hebt die je zelf niet kan betalen. En als die schuld je aanklaagt. Oh, hoe kan ik nu betalen? Ik kan alleen die schuld maar vermeerderen. Hoe kan die schuld nu worden weggenomen als die schuld je drukt? Oh, wat krijgen we dan nodig? Een schuld overnemende borg, nietwaar? Die schuld wil overnemen. En die wil zeggen, ik zal borg voor hem zijn. En die dan ook borg kan zijn. Want dan wordt hij ook zo gepast, hè? Want dat past nu juist bij elkaar. Een arme zondaar en een rijke Christus. Net als die linkerhand past op die rechterhand. Dat past nu juist bij elkaar. Dan gaan we de noodzakelijkheid zien van die borg. Maar ook de gepastheid. Oh, dat hij nu kan tonen zijn betaling. Dat hij nu op Goede Vrijdag het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Dat hij dan kan zeggen, ik heb ook voor deze betaald. Ja, dat is dan nodig. En dan krijg je ook te zien de gepastheid, maar ook de dierbaarheid van zulke borg die dat nu alles over had. Die zichzelf ervoor over had, die zo vervuld was met liefde tot God zijn vader om dat borgwerk te volbrengen. En liefde ook had voor zijn volk om ze te verlossen van het verderf en ze die zaligheid ook te schenken. Oh, zulke verlosser. Zulke borg, zulke middelaar heb ik zo nodig. En die wordt zo dierbaar. Heb je er wel eens iets van mogen zien? Hoe heerlijk hij is. Hoe schoon hij is. God uit God. En dat hij waarachtig mens wilde worden. Maar dan zonder zonde. En hoe hij nu volkomen wilde betalen. Heb je wel eens iets mogen zien ook? Van de kracht van zijn bloed. Dat reinigt van alle zonden. En dat er de Heere geen zonde, geen overtreding meer ziet. Maar dat hij al die zonden weg kan werpen achter zich. In een zee van eeuwige vergetelheid. En dat hij die zonde dan nimmer meer wil gedenken. Heb je er wel eens iets van mogen zien ook? Hoe dat bloed reinigt. Al waren die zonden rood als karmozijn. En dat ze zo wit worden. De ruimte in dat bloed om zalig te worden. Wat krijgen we dat dan nodig? Wat wordt er dan een roep geboren? O, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zinsverderf. Dat hij nu die zaligmaker is, die zaligheid heeft verworven. En die zaligheid nu ook kan toepassen. O, als ik de dood moet schrijven op al het mijne. En dat al mijn gerechtigheden voor de Heere zijn als een wegwerpelijk kleed. O, dat dan deze borgen zalig maken. Nu getrouw was en dat hij nu met zijn gerechtigheid en heiligheid. En met een volkomen verlossing zo wil pleiten voor een schuldig volk. Dat is zijn werk. Hem beleiden als de Heere, de Kyrios, die het voor het zeggen heeft. Hem erkennen, Heere Jezus, zalig maken. Dat betekent ook redden. En dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ik zei al, dat is Pasen. God heeft hem opgewekt. En God gaf daarmee zijn goddelijke goedkeuring aan dat volbrachte werk. En daarom kon het gezegd worden, o, wat zoekt gij de levende bij de doden, hij is de levende. En wat zoekt ge dan bij de doden? Hij is hier niet. Hij is hier niet. O, wat zijn we dan dwaas om hem bij de doden te zoeken? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. O, als we dan iets mogen zien van die levende zalig. Die borg, die leeft om voor zijn volk te bidden. Die borg, die dan ook de opstanding en het leven is. Die kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. O, dan gaat het er ook om hem te belijden. Daar worden we toe opgeroepen. En dat is nu zo nodig. En dat dan de inhoud is van de belijdenis. Mag u er iets van kennen? Gaan er dan wel eens snaren trillen in uw ziel, als die zaligmaker u gepredikt wordt? En dat er dan ook het begeren is om hem te kennen en uit hem bediend te worden. O, dat is nu zijn lust. En dat hij nu in dat hemels heiligdom is, om zo als die grote hoge priester nu dat ambtswerk voor te zetten. En dat hij dan ook met zijn borgtocht kan pleiten. Indien iemand gezondigd heeft. Dan moet ik mijn vinger opsteken en dan moet ik zeggen, hier zit er een, hier staat er een. Dat zegt de apostel, indien iemand gezondigd heeft. O, er is een voorspraak. Hebt u hem wel eens mogen zien zo als een voorspraak die wil voorspreken. Die zo met zijn borg toch wil voorspreken. Dus Jezus Christus, de rechtvaardige. O, dan gaat het toch om hem te kennen. Om hem ook te beleiden. En uit hem bediend te worden. En hoor dan ook wat nu de vrucht is van dat beleiden. Dat staat ook duidelijk in onze tekst. Eigenlijk staat het maar in één woordje. Zo zult gij zalig worden. Dat is in het Grieks één woordje. Gij zult zalig worden. Gij zult, zo kan je dat ook vertalen, gered worden. Ja, want zijn naam is zalig maken. Zijn naam is zalig maken. Dat wil zeggen, hij maakt zalig. Wat is zalig maken? Dat kunnen de kinderen in de kerk mij wel vertellen. Wat is zalig maken? Dat heb je vast wel geleerd op de catechisatie. Wat is zalig maken? Dat is verlossen. Luister goed. Verlossen van het grootste kwaad. Wat is dat? Het grootste kwaad? De zonde. De macht van de zonde. Verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. Tot God brengen. Dat is zalig maken. En dat gaat nu de Heere nu verbinden. Dat is nou de vrucht van dat belijden. Van die ene naam. Die naam die we ook vanmiddag mogen prediken. De Heere Jezus. Die God uit de doden heeft opgewekt. En dan zegt de apostel het. Dan zegt de Heere het. In die weg zult ge zalig worden. In de weg van dat belijden met de mond. Het geloven met het hart. Gij zult zalig worden. Gij zult dus gered worden. En ik dacht, ja, hoe moet ik dat nou uitduiden? Gered worden. Toen moest ik denken aan een jonge man uit mijn vorige gemeente, uit Urk. De jongen was zo'n jaar of 18 en het was een visserman. En hij was op volle zee en hij is overboord geslagen. Niemand had het in de gaten. Hij viel zo in de zee. En niemand had het gezien. En daar lag hij in de zee. En hij zag zo die lichten, die achterlichten van die kotter, zag hij zo wegvaren. En er ging één gedachte maar door zijn hoofd. Nu zal ik hier sterven. Nu kom ik om in die zee. En hij heeft geroepen. Hij heeft gebeden ook. Red mij, help mij. Er was niemand die hem hoorde. En die kotter die voer weg. En op een gegeven moment hadden ze het in de gaten. En toen zijn ze gaan zoeken. Maar ja, dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. Dat kun je je voorstellen, op zee. En het is wel een uur geduurd voordat ze hem vonden. Hij had nog één keer als het ware de kracht om te roepen. Help me. En toen hebben ze het net gehoord. Toen zagen ze. En wat doe je dan als er iemand in zee ligt? En die daar gaat verdrinken in de golven. Wat doe je dan? Ze hebben een boei gegooid. Maar hij was al zo onderkoeld. Hij was gewoon als het ware verlamd. Hij kon die boei niet eens pakken. En toen is zijn zwager, die heeft een touw genomen. En die is zo in de zee gesprongen. En die is naar hem toegezwommen. En die heeft hem zo gegrepen. Ze hebben met dat touw zo getrokken. En zo is die aan boord gekomen. En hij is wonderlijk gered. En toen ik hem later sprak, toen zei ik, ja kijk, nou zie je iets, dat is nou gered worden. Dat is nou gered worden, dat is nou het werk. Daar zie je nou eigenlijk iets wat de Heere Jezus doet. Hij is gekomen in deze wereld. En hij is gekomen om zondaren. Om zondaren, dan zeggen we wel eens, ja je moet het grijpen, je moet het pakken. Maar ach, dat kunnen ze in wezen zelf niet, maar dat is nou zalig maken, dat is verlossen. Uit het grootste kwaad. En dat zijn die koorden van liefde. Die trekkende liefde. Waardoor een zondaar gered wordt van het verderf. En waar die zo tot God mag komen. Gered mag worden. En zo behouden mag worden. Dat is het werk van die zaligmaker. Die zo zondaren wil redden. Een volkomen zaligmaker. En zo wil redden. En dan zien we, en dat staat ook duidelijk hier beschreven, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Kent u die vraag? Kennen jullie die vraag? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de eis. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij zult gered worden. Hoe krijg ik dan dat geloof? Dat is een gave Gods. Die eis die ligt er. En als u het nou niet kunt, als je dat nou moet leren, ik kan het ook niet eens pakken. Ik ben ook zo verlamd, ik heb geen handen om het aan te grijpen, ik heb geen voeten om naar de Heere toe te gaan. Achter mag je vragen, Heer, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd worden. En dan wil de Heere arme zondaren zo ook schenken wat hij eist. Dat wil hij ook geven. En dan zie je, ja, dat geloof is nu het, dat is nu juist het instrument. Je wordt dus niet zalig omdat je gedoopt bent. Je wordt niet zalig omdat je belijdenis hebt gedaan. Omdat je met de mond hem hebt beleden. En je wordt ook niet zalig omdat je gelooft. Die mensen hebben ook gezegd, ja, ik geloof en ik heb zo'n geloof. En dat is de kracht van mijn geloof en nou is het goed. U kent wel dat versje dat zegt. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik breng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Jezus Christus, de rechtvaardiger, en door het geloof krijg ik nu deel. Want hoe word ik rechtvaardig? Alleen door een waar geloof. En dan mag je om dat geloof ook vragen. Dat is een gave Gods. En ik kan niet geloven. Ach, de Heere wil het schenken. En dan moet je maar denken aan die Eschines, hè. Ach, als je dat nou eens leest, dan kun je ook heel wat bedenkingen hebben. En die Eschines die gaan nu al die bedenkingen van je wegnemen. Jammer, ik heb zoveel zonde. Er is zoveel schuld. Ach, dan is er een zaligmaker die al die zonden kan wegnemen. Ja, maar heb ik dan wel echt berouw over mijn zonden? Heb ik dan wel echt smart over mijn zonden? Ik zal maken. Zo zeggen ze dan. Ik zal maken. Dan gaan ze wijzen op dat woord van de Heere. Ik zal maken dat u een walg aan uzelf krijgt. Dan wil de Heere ook alles geven. Dan zeg je, oh wat is het dan groot als dan de Heere dat ook alles wil schenken. En daarom roept de Heere ook vanmiddag nog. Beproeft uzelf of ge in het geloof zijt. Want het geloof is niet aller. Het ongeloof is zo groot. Heb je er ook last van? Zoveel ongeloof. Ik geloof, Heere, zei die vader. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En dan mag het ook opgezonden worden. Dat gebed. Want buiten Jezus, is geen leven. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Wanneer we dan niet echt daar iets van kennen, dat met de mond belijden en met het hart geloven, dat we daar nog buiten staan, dat we nog zo voor eigen rekening leven. Dan moeten we u waarschuwen. Moeten we u waarschuwen. Haast u om uw levenswil. Zoek de Heer. Terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Dan mag het gebeden worden. Wat de Heere al zijn volk en kinderen wil leren. O God, wees mij zondaar genadig. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo komen wij tot u aan het einde van de diensten van deze dag. Gij liet ons een en andermaal uw woord prediken. Heere, zo wilde gij nog weer mest om de levensboom geven. O Heere, geef dat we zien het grote voorrecht daarvan. Maar dat het ook mag leiden, mag brengen tot u. Dat het voor uw volk en kinderen tot onderwijzing mocht zijn. Maar dat het voor de onbekeerde nog een spoorslag mag zijn om u te zoeken en u te vrezen. Dat het mag zijn ook voor hen die van verre staan. Om zo op uw woord te pleiten. Op uw woord te letten. En om u de God van het woord te zoeken en te vrezen, bij wie nu alles te vinden is. Heere, gedenk ze. trek ze met uw liefdekoorden. En wil gij, jong en oud, zo nabij en goed zijn. Wil ook in de week die begonnen is, en ieder sterke, heren, als er de gang naar het graf gemaakt moet worden, wil gij daarvoor sterkte geven, hulp geven, troost en kracht. U weet hoe moeilijk het is, maar dat dan ook ondervonden mag worden. Dat er één is die alles weet en ziet. Eén is die zegt, mijn oog zal op u zijn en mijn genade is u genoeg. Wil gij gedenken, heren, alle ambtelijke arbeid die weer verricht moet worden? Wil gij gedenken de jeugd op school? Wil gij ze gedenken ook als zij hun werk hebben te verrichten? Wil gij ouders gedenken bij de opvoeding? Wil gij gedenken hen die ook onderwijs hebben te geven aan de jeugd? En dat ook dat onderwijs mag gestoeld zijn op uw woord en op de belijdenis der kerk. Opdat jonge mensen ook daar steeds weer mee geconfronteerd worden. En daar vandaan uit ook mogen zien hoe hun houding is en moet zijn in dit leven. Dat ze maatschappelijk toegerust mogen worden, maar dat ze ook mogen toegerust worden vanuit en door uw woord. Heren, laat uw oog van genade zo op een ieder zijn. En wil ook in alle noden en moeite en zorgen uw kracht schenken. Gedenk de overhaard. En wil ook hier plaatselijk zo nog uw gunst betonen. En ook allen die over ons gesteld zijn daartoe ook wijsheid en kracht geven. U weet ook de verslagenheid die er is. Als een plaatsgenoot op zo'n gewelddadige wijze om het leven is gebracht. Heren, gedenk de nabestaande betrekkingen. En wil gij geven ook. Dat we in dat alles ook nog een roepstem mogen horen. En laat uw oog zo op een ieder zijn. Heren, begeef en verlaat ons niet. Houd ons gemoed voor u bereid. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 27, het zevende vers. 27, vers 7. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.